Welkom weer, dames en heren, bij het AI-tussenuurtje. Jouw wekelijks update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. We duiken vandaag op een interessant thema. Namelijk, is vakkennis nog nodig in het vervolgonderwijs?
Ja, een heerlijk neutraal onderwerp.
Niet gevoelig of zo, hè?
Nee.
Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we natuurlijk eerst naar de nieuwtjes.
Ja, Tom. Ik moet eerst even de tijd nemen om de lieve luisteraars nederig mijn verontschuldigingen aan te bieden.
Oké. Ja. Ga je gang.
Ja, sorry. Sorry, beste luisteraars. Ik heb vorige week, of de vorige podcast liever gezegd, een kwartier lang lopen ranten en lopen beweren dat alle docenten gewoon gefaciliteerd moeten worden met een pro-account op ChatGPT. En dat dat best betaalbaar is als je het geheel bekijkt.
Ja.
Maar ik heb nieuwe berekeningen gedaan sinds... Sinds vrijdag zijn er wat prijzen veranderd. En een pro-account is nu €200. En ja, daar kunnen wij in Nederland gewoon niet betalen. Dus excuus, die hele, ja, gooi die uitzending weg, zou ik zeggen. Vergeet het allemaal.
Nee, vertel even meer. Wat bedoel je met hogere prijzen?
Ja, precies. Ja, nu dan de echte nuance. Kijk, we hebben het vorige keer ook gezegd. OpenAI gaat tot aan de kerst 12 werkdagen lang iedere dag van alles blootgeven, vrijgeven, releasen, maar ook soms demonstreren wat er gaat komen.
Ja.
En op de eerste dag, we zullen zo die dingen even doornemen die nu uitgekomen zijn. Maar ze hebben ook gezegd, die modellen die we nu gaan uitkomen, zijn soms zo goed en ook zo duur dat er een pro-account nodig is. Dus niet een plus-account, die $20 per maand, maar een pro-account. En een pro-account is $200 per maand.
$200.
Kittien, ja.
Ja.
Ja, heb je hem al?
Nee, ik heb hem nog niet. En dat komt omdat ik nog niet weg durf van mijn Plus-account. Want daar zitten al mijn GPT's op, bijvoorbeeld alle AI-docenten en dergelijke. En ongeveer 1,5 jaar geleden heb ik al een keer een switch gemaakt en toen waren die dingen allemaal weg. Dus ik probeer nog in contact met ze te komen, maar hun customer service is heel slecht.
Oké, dus jij wil... Jij wil best €180 extra betalen als je GPT's maar bewaard blijven.
Ja.
Maar €200 extra betalen om gewoon een apart account te nemen is echt veel te veel. Dat wordt echt te gek.
Een zeer terechte vraag. Zeer terecht.
Ja, nou, hey, laten we even die nieuwtjes doornemen. Wat kwam er als eerste uit afgelopen donderdag?
Afgelopen donderdag was de eerste dag. Toen hebben ze O1 uitgebracht. Dus we werkten eerst met O1 Preview. Nu hebben ze O1 uitgebracht. En dat is natuurlijk het redeneermodel van ze. Ik heb dat al flink getest. En O1 is nu trouwens ook met afbeeldingen en dergelijke. Dus wat ik heb getest of die echt beter is en hoe ik dat doe, is bijvoorbeeld met onze AI-docenten. Hmm. Dus ik heb een tijdje geleden al gezegd van, hey, die AI-docenten van ons, die gaan binnen 3 jaar beter zijn, inhoudelijk gezien, dan echte docenten. Toen werden mensen al heel erg boos op mij. Maar het gaat toch wel waar blijken te zijn. Of tenminste, we hebben weer een mooie stap gemaakt. Ik heb nu 4 examens er weer ingegooid en 3 waren significant beter. En ze scoorden eerder dus al best wel hoog. Dus dat ze nu weer een stap maken binnen enkele weken, maanden, nadat ik die uitspraak heb gedaan, geeft heel veel aan van, hey, er zit echt nog een hele hoop progressie in.
Ja, en ik denk, goed om te benoemen, dat het systeem slimmer is, maar niet op alles, hè?
Ja, zeker.
En zag je dat ook bij die examens?
Nou, het is nu veel beter in wiskunde en beta-vakken en dergelijke. Ah. Daar maakt het echt enorm sprongen.
Ja, want daar was het nog niet zo goed, hè? Ook ja. Omdat het... zien van de sommen en de grafieken nog niet zo goed verwerkt was. Maar ook
eerst
om...
was het vooral heel goed in taal.
Ja,
dus er waren natuurlijk ook taalmodellen. En nu kan het dus ook heel goed rekenen en alle dingen op beta vakken. Ja. En dat is een hele mooie upgrade natuurlijk.
Ja, want wij hebben een plus-account en dan krijg je de O1 Full. Maar je hebt ook nog de O1 Pro Mode.
Ja.
Maar daar moet je dan nog $190 of $200 meer voor betalen per maand. En wat je dan krijgt is natuurlijk onbeperkt gebruik daarvan, want daar zit het hem vooral in. Het kost die gasten gewoon veel rekenkracht, dus daar moet je gewoon voor betalen. Dat is op zichzelf logisch. En wat ik dan, want ik volg het een beetje op Twitter met name, want daar wordt veel over gepraat. En wat mij opviel is dat de eerste avond na het uitbrengen, dat er heel veel negatieve reacties waren. Joh, het kan niet eens dit, het kan niet eens dat, zeg maar, een beetje op dat niveau. En toen zei ik tegen jou, ja, maar je moet, dit is overigens een hele slechte metafoor, maar ik heb hem wel gebruikt. Je moet ook niet met met een Boeing door een woonwijk gaan en dan zeggen, hij komt niet goed bij het juiste adres aan. Die Boeing is namelijk goed in vliegen en dan kan die echt veel beter dan een auto, zeg maar, waar je wel mee in een woonwijk kunt. Dus mensen hebben de laatste dagen eigenlijk beter ontdekt waar dat model dan specifiek goed in is. En daar gingen toch wel mensen de mond open. En kreeg je ook veel reacties van, ja, $200 klinkt veel, maar luister, ik gebruik het in mijn werk. Ik heb het er gewoon iedere dag uit, want ik kan nu problemen oplossen die ik echt niet kon oplossen eerst en waar ik ja, een soort van superassistent bij heb. Ja. Dus heel vet, maar voor ons onderwijs is het leuk dat nu die beta-vakken wat beter scoren, maar...
Ja, verder niet erg, want niet zo heel erg, want we gebruiken niet de volle capaciteit van dat ding. Dat ding is veel slimmer dan we nodig hebben.
Ja.
Gaan we straks nog opkomen bij vakkennis, volgens mij.
Juist. Hey, en er is nog iets uitgekomen, gisteravond.
Ja, want wij nemen dit op dinsdag. Gisteravond is Sora uitgekomen, het grote videogeneratiemodel. Vorige week hebben we dat een beetje gezegd van, ja, wij denken dat het voor het onderwijs niet zoveel impact heeft. Maar er waren wel wat luisterreacties opgekomen.
Ja, ja, ik even nog voor de duidelijkheid. Sora is dus een model waar je een tekst ingeeft en niet een plaatje krijgt, zoals Dolly of Midjourney of zo. Maar waarbij je 10 of 20 seconden in dit geval een video krijgt, die soms fotorealistisch is. Nou, dat gaat nog lang niet alles goed, daar zullen we zo nog iets meer over zeggen. Maar vorige keer hadden we het afgedaan als gimmick, maar wij werd terecht op gewezen. Hey, wij beweren toch altijd dat AI zich ongelooflijk snel verbetert. Dus als je dit, zoals Sam Altman gisteren zei, neemt als GPT-1 van Sora, ja, die nauwelijks kon praten en dan 2 jaar later kijkt en dan heb je GPT-4. En dan is het een model wat eindexamens op VWO-niveau voor een 9,5 scoort. Ja, als dat ook met video gaat gebeuren, dan betekent dat dus, als ik hem even vertaal naar het onderwijs, dat wij binnen nu en een paar jaar, als we daar hopelijk niet zoveel geld voor hoeven te betalen, echt custom video's ook voor het onderwijs kunnen maken op willekeurig welk onderwerp. En mijn fantasie net, ik dacht even aan de ALO en wat studenten moeilijk vinden. Nou, bijvoorbeeld, hoe werkt een hart nou? Je zegt gewoon tegen Sora, maak een instructiefilm van hoe een hart is opgebouwd. Laat het kloppen, stoppen, praat erbij, wijs ernaar. Alles kan, het maakt echt niet uit. En dit is maar het is een oneindige fantasierijke wereld die je kan creëren daarmee. Dan wordt het wel echt superkrachtig.
Ja, dus misschien hebben we het inderdaad wat onderschat of in ieder geval onderbeloofd.
De potentie ervan.
Ja, ja precies. Want maar, nu is het nog niet zo goed inderdaad. Heb je het al gebruikt?
Nou, ik ben direct op het vliegtuig gestapt naar Amerika.
Precies.
Toen het uitkwam, ben ik net weer geland terug. Want we zitten hier wel gewoon live tegenover elkaar in Nederland. Nee, het is natuurlijk zoals gebruikelijk de laatste tijd. Luister die aflevering over Europa maar. Daar vind ik iets van, weten de meesten intussen wel. Wij zijn hier zo regulerend en beschermend dat we ook de mooie dingen daarmee weggooien. Dus het mag weer niet hier voorlopig. Ja. Maar als je een VPN hebt, dan kun je het gewoon gebruiken, eerlijk gezegd.
Ja, dus dat vliegen duurt is 10 seconden werk.
Ja.
VPN'tje aan en dan kan je het gewoon gebruiken. En, juist. Wij gaan het zeker testen en we gaan hier nog op terugkomen.
Ik heb het al getest,
ja.
Want ik doe ook grappling.
Ja.
Dat hebben we nooit over in deze podcast. Andere hobby. En grappling, daar zijn niet zo heel veel filmpjes van nog in verhouding. Dus ik heb 2 mannen laten grappelen. Dat was mijn prompt.
Mm-hmm.
En het waren er 2. En binnen 5 seconden, zolang duurde het filmpje, waren het er 3. Toen weer 2 en toen weer 3.
Ja. Ja, ja,
ik heb dat in de club laten zien en gezegd, dit gaan we vrijdag proberen. Nee, ik denk dat de essentie nu is dat zo'n model wordt ook gebruikt om kennis over de wereld te genereren vanuit AI-perspectief. Dus een taalmodel weet alleen maar iets van taal, maar weet niet hoe de wereld in elkaar zit. Maar zoiets als bijvoorbeeld zwaartekracht, of dat object niet verdwijnen, maar blijft bestaan, is voor zo'n model heel moeilijk. En dat zie je gewoon terug als je video's genereert.
Ja.
Daar gaat het vaak fout.
Ja. We gaan even door. Maar wat we in ieder geval weten is dat nu al 2 uit de 3 dagen van OpenAI Ship 12 dagen heel sterk waren. Dus ik ben ook heel benieuwd naar wat er nog meer uit gaat komen. Wat we nog missen bij Sora is natuurlijk dat hij ook audio genereert.
Ja.
Maar daar hebben we een andere app voor en die heeft ook weer een mooie update gekregen.
Ja, kijk, we hebben al een tijdje, Tom had het net ook weer over Aisha, waar hij de examens op getest heeft. Dat is een chatbot waarmee je niet kan chatten eigenlijk, maar kan typen. Hè? Dus daar kan je wel tegen praten, maar die typt terug, zeg maar. En dat is best beperkend als je denkt aan leerlingen die misschien in het weekend gewoon geen zin hebben om te typen en te lezen. Terwijl
taalvakken bijvoorbeeld,
taalvakken,
wat jij gewoon
ja,
wil spreken.
Goeie. Dus wat ChatGPT al wel kan is voice mode, als je een betaalde account hebt. Fantastisch. Maar daar kan weer geen GPT aan, dus die kun je geen custom instruction meegeven.
Ja.
En nu heeft 11 Labs, eigenlijk de koning van de voice cloning en van de voice apps, heeft gedacht, weet je, wat ChatGPT kan, kunnen wij ook. Wij kunnen die stemmen al maken, maar we maken nu gewoon mogelijk om ook custom instructions daarin te hangen. Dus eigenlijk een GPT te bouwen.
Met voice.
Ze hebben het gewoon gejat.
Ja.
Met voice.
Ja.
Volgens mij kunnen we dat live demonstreren.
Ja, want ik ben gisteren ben ik nog langs geweest op de Varendonk om te vragen aan de leerlingen, hey, hoe gaat het met de pilots? Gebruiken jullie die AI-docenten veel? Wat kan er beter? Wat is er al goed? Maar heb ik dus ook laten zien van, hey, we gaan voice hieraan koppelen. En dat heb ik gemaakt en we gaan even een demonstratie geven.
Jij gaat bellen?
Ik ga bellen.
Hey, stel jezelf even voor alsjeblieft.
Oh, of course. I'm so excited to meet you. Hi there. I'm Aisha, a specially developed English teacher for Varendonk College. I'm here to help you with your English studies, especially when it comes to exam preparation. But don't worry, I'm not your typical boring teacher. I love making learning fun and interactive. So, what would you like to work on today?
Ooh, zijn maybe nou typical boring teacher? Hier luisteren heel veel docenten naar, denk ik.
Oh my goodness, you're absolutely right. I definitely didn't mean to offend anyone. Let me rephrase that. All teachers are awesome in their own unique ways.
Ja, dankjewel. Geef me even een tongue twister, alsjeblieft.
Absolutely. I love tongue twisters. They're great for pronunciation practice, and they're so much fun. Here's a classic one for you. She sells seashells by the seashore. Give it a try. Ja. Start slow, and then...
Uit hem nu even af. Laten we nog even naar de economiedocent gaan, die ik ook heb, want net hebben we de Engels docent gehoord. En die economiedocent heb ik met mijn eigen stem gekloond, dus luister mee. Goedemorgen, stel je even voor.
Goedemorgen. Natuurlijk stel ik me graag even voor. Ik ben Aisha, een speciaal voor het Varendonk College ontwikkelde docent economie. Ik ben hier om je te helpen met je economiestudie en examenvoorbereiding. Mijn doel is om economie leuk en begrijpelijk te maken.
Leg maar prijselasticiteit uit.
Zeker! Laten we prijselasticiteit eens bekijken. Dit is een belangrijk concept dat laat zien hoe gevoelig de vraag naar een product is voor prijsveranderingen. Stel je voor dat je favoriete snack in prijs stijgt. Blijf je dan evenveel kopen of koop je minder?
Top. Bedankt voor deze demonstratie.
Ja, en even voor de luisteraar. Dit is niet Tom die gewoon een meter van de microfoon af ging zitten. Dit is echt een demonstratie. We zullen het bewijzen.
Ja, maar gaaf toch? En nu heb ik hem bij de economiedocent even gedemonstreerd, maar voor de talen is dit natuurlijk super handig. Nu kunnen de leerlingen gewoon in die taal gaan praten met die AI-docent. Dat is toch hoe je een taal wil leren?
Ja, ik denk van wel. En de vraag is of leerlingen jouw stem willen horen dan, maar volgens mij kun je ook gewoon uit allerlei stemmen kiezen.
Hey man. Thanks.
Hey, Quanta Costa? Hoeveel kost het?
Op dit moment betaal ik het via 11 Labs.
Ja.
Maar ik moet zeggen, ik heb. Dit is natuurlijk ook weer een experiment. Dit is net nieuw en uit. Mm. En wij willen het natuurlijk meteen in de praktijk gooien. Het lijkt er wel op dat dit best wat kost, helaas op dit moment.
Ja, dus, ja, dus de credits gaan snel op.
De credits gaan snel op. Maar ja, we moeten hier nog verder mee experimenteren.
Oké, ja, wij gaan dit gewoon. Ik ga dit natuurlijk gewoon testen. We hebben Brightspace bij ons. Ik plak gewoon de linkje erin en dan zit in Brightspace gewoon die bot. Ja. En dan kunnen we eens gaan kijken wat dit doet met studenten bij ons.
Ja, volgens mij, dit is gewoon weer de volgende stap.
Next level.
Zo duidelijk. We gaan even door.
Ja, ja, ik heb jou van het weekend geappt dat er iets bijzonders is gebeurd. ik zat bij ons in de tuin, tropische tuin, en ik voelde in één keer een prik in mijn nek.
Ja.
En toen ik het weghaalde, bleek het een radioactieve spin te zijn. Uh-oh. Ik heb ook superkrachten, Tom. Deze grap moet je echt onze podcast langer voor luisteren. Die vergt wat toelichting. Maar Tom heeft vorige week gezegd dat hij een nieuwe AI-tool heeft ontdekt. Bolt.new. Mm-hmm. En daarmee ben je eigenlijk een soort software-engineer. Kun je in gewone taal applicaties laten bouwen. Dus dat ding kan niet alleen programmeren, want dat kan ChatGPT en Claude kunnen dat ook. Maar die kan het ook meteen implementeren in een applicatie die werkt. En jij gaf aan van, hey, dat geeft me superkrachten. Ja. En dat heeft mij natuurlijk ook weer een weekend gekost. Maar ik heb nu ook superkrachten. Dus dat is echt, het is echt bijzonder hoe dat werkt. Het is bijna allemaal one shot, doet hij het. Of even itereren en wat feedback geven en dan maakt hij het in orde. En ik wil even delen, en dat gaat niet zozeer over Bolt, maar ik heb twee applicaties ermee gebouwd en die wil ik even delen. Mm-hmm. En de eerste gaat eigenlijk over onze ASB Sandbox. Want wij zijn vorige week een middag bezig geweest om een whiteboard vol te kalken. Om eigenlijk een beetje orde te scheppen in al die experimenten die we hebben gedraaid. En om ook te kijken, kunnen we dat inkaderen? Ja. En zodat we dat straks ook gewoon rechtstreeks kunnen gebruiken in een nieuw curriculum. Dat het eigenlijk een soort toolboxje wordt. En we hebben de 7 rollen van AI in het onderwijs. Door Ethan Mollick hebben we eigenlijk als hoofdkader gebruikt. Dus AI kan een tutor zijn, maar AI kan ook een tool zijn enzovoorts. En dat hebben we heel mooi uitgeschreven. Toen dacht ik, nou, dat wil ik gewoon in een app hebben, zodat ik daar gewoon die dingen in kan zetten.
Ja.
Ik heb een fotootje ervan gemaakt. En met 1 of 2 extra promptjes heb ik hem gewoon. En werkt hij. En ja.
Het is toch zo bizar dat dat kan?
Ja. Ja, dat is heel vet. Dus ik kan nu gewoon, als ik een nieuw experimentje doe met jou, of ik heb zelf mijn stem ook gekloond. Ik ga nu in het volgende blok ga ik die stembot van mij van die 11 Labs ga ik in het onderwijs toepassen.
Ja.
Dan heb ik gewoon een nieuwe subrol, noem het maar even, onder, ik denk dat het een tutor is.
Mm-hmm.
Dan hang ik hem onder tutor en dan kan ik er ook nog documentjes aan koppelen die laten zien wat werkt hier nou wel, wat werkt hier nou niet, wat zijn de voor- en nadelen. Kan allemaal gewoon met een druk op de knop.
Ja.
En dat kan dat ik gewoon maken.
Zei, de mensen die goed met AI kunnen omgaan, dat gat wordt zo groot met mensen die niet met AI kunnen omgaan.
Superkrachten.
Ja, echt. Ja, het is bizar.
Zonder AI kun je niet op zijn kop aan het plafond hangen.
En je zei dat je nog een tweede ook had.
Ja. De tweede die ik heb is dat we gaan hier het onderwijs weer verbouwen. Dat gebeurt ook op veel plekken om de zoveel tijd. En wat eigenlijk heel wenselijk is, is dat je als docent een beetje overzicht hebt op de onderwijsblend die je wil aanbieden. Dus dat je het kan visualiseren van wat ga ik eigenlijk allemaal doen met mijn studenten? Welke leerreis doorloopt de student? En die onderwijsblend die bestaat altijd uit een aantal contexten. Dus je hebt studenten in de klas, je hebt studenten die thuis iets doen, misschien op stage enzovoorts.
Mm-hmm.
Dus ik heb een applicatie gemaakt waar je die context kan aanmaken. Die zie je gewoon allemaal staan. En binnen die contexten kan je gewoon leeractiviteiten zetten. Dus kan je zeggen, inlezen op les 1, dat doen ze thuis. En dan sleep je het naar thuis. En dan sleep je de volgende leeractiviteit, les 1 ga ik dit doen, sleep je naar de context klas. Als je dat allemaal doet, en je gaat ook nog die vorige app van ons gebruiken om daar de juiste AI-tools in te bouwen, heb je gewoon in één klap een fantastisch ontwikkeltool voor docenten. Ik word daar echt heel gelukkig van. Het klinkt misschien heel abstract.
Ja, het klinkt misschien een beetje abstract. Maar wij zeggen vaak in de podcast, door AI moeten we opnieuw gaan nadenken over onze lesontwerp. En Marcel heeft dus hier een tool voor ontwikkeld, wat je heel erg gaat helpen. En het klinkt eigenlijk dat we die moeten gaan gebruiken bij workshops.
Ja, dat ga ik sowieso doen. Maar ook hier binnen de academie, ik heb het aan een aantal collega's laten zien die een beetje in die onderwijsontwikkeling zitten. Ja, die worden daar heel enthousiast van. Het is gewoon een bruikbaar tool. En dat tool, zoiets bestaat natuurlijk al. Het golfjesmodel, daar is natuurlijk op gebaseerd.
Ja.
Maar dat deed je met pen en papier. Ik heb gewoon zonder enige programmeerkennis dat gewoon in een uurtje elkaar geknutseld. Ja, wat de hel.
Ja. Ga je dat ook gratis uitgeven of hoe zit dat?
Ja, je hebt een gratis account op mijn nieuwe app.
Ja.
Dan krijg je 1 of 2 promptjes. Maar als je meer wil, het begint vanaf $200 per maand. Nee, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Zo gauw ik het kan. Ik moet nog even ontdekken hoe ik het achter een website kan zetten. Want nu is het nog allemaal binnen die ontwikkelomgeving. Dat moet even getest worden. En iedereen die dat interessant vindt, app me maar of LinkedIn me maar.
Ja.
Gevaarlijke uitspraak. Maar tot nu toe lukt het me wel om iedereen te beantwoorden. Dus dan, ja, natuurlijk. Ja.
Maar dit vind ik zo leuk. Want we kunnen nu allerlei dingen bouwen die voor heel veel mensen interessant zijn. We kunnen die gewoon gratis uitgeven.
Juist.
Daar word ik zo blij van.
Ja.
Dan kunnen we echt mensen helpen.
Ja.
We moeten door, dus het nieuwtje over die studenten, die moet ik even achterwege laten. Heel kort gaan we het nog wel even bespreken, maar een student van mij had een SPSS-maatje GPT gebouwd.
Oh.
Super handig, heel blij mee, maar bespreken we even een andere keer.
Oké.
Dan mogen we naar mijn ergernissen. Dat vind ik altijd een leuk thema, maar ik hoorde dat jij je zo aan iets hebt geërgerd dat je deze week dit thema wil overnemen.
Nou, ik wil hem eens... Ik erger me daaraan, maar ik denk dat jij hem wel kunt afmaken, zou ik maar zeggen. Dus laten we kijken of we hier een tweetrapsraket van kunnen maken.
Ja.
Ik sprak een collega hier op het werk. En die zoon van die collega, die studeert hier op de universiteit.
Mm-hmm.
En die, wij hebben het vaak over AI met die collega. En die zoon wil geen AI gebruiken. Nou, prima, hè? Dat is helemaal niet verboden. Die is daar heel principieel in, om allerlei goede redenen. En die kreeg van zijn opleiding te horen, je hebt illegaal AI gebruikt voor je tekst.
AI.
Dus die is valselijk beschuldigd voor het gebruik van AI, terwijl hij dat echt niet gedaan heeft.
Ah, dit soort dingen zijn toch echt verschrikkelijk.
Ja, zie je wel dat jij hem wil afmaken.
Ik kan hier zo boos om worden. Nee, maar serieus. We zeggen al heel vaak, als je mensen wil gaan bestraffen en zo om gebruik van AI, je haalt ze er al totaal niet allemaal uit. Dus je bestraft alleen de mensen die het niet goed hebben ingezet of net de subgroep die, waarvan jij denkt van hey, dit zie ik wel of zo, terwijl je het ook niet kan bewijzen. Maar je gaat ook nog eens die mensen benadelen, zoals je in dit voorbeeld geeft, die het niet hebben gebruikt en waarvan je dus denkt dat ze het hebben gebruikt. Ja, dat kan echt niet. Stoppen met verbieden.
Punt.
Gaan we naar het hoofdthema, maar voordat we dat doen, vind je onze podcast nou waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons groeien. Of wat ook veel mensen tegenwoordig doen, is het op LinkedIn delen of met elkaar delen. Ja, doe dat vooral, want we zien de luistercijfers enorm groeien en daar zijn we heel blij mee.
Ja.
En voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze site aivoordocenten.com.
Ja, gaan we nu door naar de sponsoren. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt.
Dat klopt.
Hoofdthema?
Ja, en dit is een hoofdthema die ik graag wil inbrengen. En de titel daarvan is: is vakkennis nog nodig in het vervolgonderwijs? Een heel provocatief onderwerp volgens mij. Ik heb het op LinkedIn geschreven. Ik kreeg daar sommige niet al te plezante reacties op. Was natuurlijk ook wel de verwachting, want het zit op het randje als je opeens zegt van hey, misschien hebben we geen vakkennis meer nodig.
Hoe schrijf je dat?
Vakkennis?
Ja.
Hoezo?
Nou, je kreeg heel veel kritiek omdat je een paar taalfouten had gemaakt in het stuk, toch?
Ja, toch. Dat hoort natuurlijk ook niet, taalfouten, maar nee. Kan gebeuren. Maar laat me even je meenemen in wat ik daar allemaal in heb gezet. Het begon eigenlijk bij... Ik word regelmatig de laatste tijd gevraagd om mee te denken aan een nieuw curriculum. Wat dus over 2 jaar dan moet beginnen of zo. En dan zetten ze meestal een curriculum neer van 4 jaar. Dus dat behelst nog wel wat. En ook wat zicht op de toekomst. En wat er vaak naar voren komt zijn 2 dingen. Hey, we hebben 1, vakkennis nodig. En 2, de interpersoonlijke vaardigheden. Zoals Abboy dat mooi noemde, vond ik een mooie term. Met die tweede ben ik het helemaal mee eens. Maar met die eerste, die vakkennis, dat wil ik ter discussie stellen. En ik zeg niet dat het niet zo is, maar ik denk dat we het erover moeten hebben. Ik denk dat het een gesprek moet zijn, waarbij het nu vooral gewoon een aanname is van, hey, dat moet. Nou, dan vraag ik soms, waarom is dan die vakkennis nodig? En het meest gemaakte argument is dan om de output van AI te kunnen beoordelen. En dat klinkt heel logisch op dit moment. Dus AI hallucineert en het maakt soms fouten en het maakt soms andere keuzes dan wij als mensen zouden maken. Dus op dit moment is het inderdaad heel handig om vakkennis te hebben om die output van AI in te schatten. En dan komt mijn maar die AI gaat nog heel veel beter worden. En die gaat op een gegeven moment zoveel beter worden dat ik me heel erg afvraag of onze studenten nog wel kunnen inschatten of die output klopt. Dus je moet je een beetje voorstellen dat die studenten kunnen bijvoorbeeld ook niet zo goed kritiek geven op het werk van een docent. Want dat niveau is gewoon veel hoger. En of moet je eens voorstellen dat die AI zo goed is als de beste professional in een bepaald vakgebied. Hoe kan een student dan daar kritisch naar kijken?
Heb je een voorbeeldje om het wat concreter te maken?
Ja, mooi bruggetje, want daar wilde ik net naartoe. Een van de meest concrete voorbeelden vind ik zelf de mbo-ICT-student. Mm-hmm. We hebben daar zelf ook bij het mbo voor docenten ICT workshops gegeven en zo. En je ziet eigenlijk dat de afgestudeerde mbo-ICT'er, die is een heel stuk slechter in programmeren dan ChatGPT. We hebben het net al gehad over Bolt en je hebt opeens superkrachten, maar die Bolt is vele malen handiger met code dan zo'n mbo-ICT'er. Dus als jij zegt van, hey, die student moet vakkennis hebben om in te kunnen schatten wat Bolt heeft gemaakt, nou volgens mij kan dat helemaal niet. Dat is niet te doen. En dan zeg ik dus, misschien moeten we eens gaan nadenken of we dan dat programmeren uit het curriculum moeten halen. Lijkt mij heel erg logisch. En ik heb dat dus nog wat sterker gemaakt, want ik dacht, ik ga hem helemaal provocerend maken. Ik heb gezegd in dat LinkedIn-artikel, ik denk dat ik samen met mijn AI-tools elke taak kan doen op mbo-afstudeerniveau waarvoor de input en output tekst is. En daar heb ik dus geen enkele vakkennis voor nodig. Dus ik heb mensen uitgedaagd om dat te doen. Ik heb heel erg getwijfeld om dit erin te zetten. Ik heb dit 3 keer erin gezet en dan weer eruit gehaald en ingezet en weer eruit gehaald. Want ik dacht, dit is wel heel kwetsbaar wat ik mezelf opstel. En ja, dit zullen echt heel veel mbo-docenten gaan zeggen van, ja, dit heb je verkeerd of probeer dit maar eens.
Ja. Nou, gebeurde dat?
Nou, nee. En dit artikel is ongeveer 30.000 keer bekeken. Dat kan je op LinkedIn kijken. Hmm. Veel van de mensen die mijn artikelen kijken zijn docenten. Dus er zullen ook een hele hoop mbo-docenten zitten. Uiteindelijk heb ik van alle reacties één iemand gehad die de challenge durfde aan te gaan. Dat was Barend Last. Ja. Dat vond ik nog dapper van hem. En die had dus een challenge op marketinggebied gedaan. Mm-hmm. Nou, over dat gebied weet ik wel iets. Heb ik wel wat vakkennis. En ik weet al dat op marketinggebied dat ding echt veel beter is dan MBO niveau. Dus dat mijn verwachting is dat ik dat wel aan kan. Maar ik was dus enorm verbaasd. Ik dacht echt, ik krijg hier zoveel reacties op. Ja, ga dit maar eens doen. Iets waar je totaal geen verstand van had, maar geen enkel, echt, ja, behalve die van Barend dan, challenge. Geen enkele waarvan ik denk dat ik hem niet ga halen.
En wat voor een reacties kreeg je dan wel?
Ik kreeg 3 soorten reacties. En ik had al verwacht dat dit artikel best wel wat los zou maken. Want dit gaat wel echt in tegen wat, nou ja, de huidige staat van denken is, tegen het paradigma van, hey, vakkennis is in ieder geval nodig. 3 soorten reacties. Eentje was dat heel veel mensen tegen waren wat ik zei, maar daar geen argumenten voor hadden.
Hmm.
Vond ik heel gek. Dus ik heb ook mensen dus uitgedaagd met die challenge. Ik heb heel erg opgeroepen van, hey, ik ben echt bereid om mijn mening te veranderen als je argumenten geeft. Maar heel veel mensen die waren het gewoon oneens zonder argumenten. Ja, ik vind dat heel vreemd dat mensen zo zijn. Als je geen enkel argument hebt, misschien moet je dan eens gaan denken, hey, misschien heeft die ander een punt.
Ja, nou laat ik dadelijk eens wat argumenten gaan proberen te bedenken.
Ja, ik vind het heel leuk om daar inhoudelijk op in te gaan. En sommigen die waren zelfs zo erg dat ze niet alleen geen argumenten gaven, maar gewoon mij persoonlijk gingen aanvallen. Sommigen zelfs helemaal door de grond boren. Zelfs een professor op de Universiteit van Amsterdam. Volledig persoonlijke aanval, niks inhoudelijks. Ik vind dat heel bizar, heel triest. Ik kan er heel slecht tegen. Maar dat was één soort reactie. Okay. Tweede soort reactie was dat mensen tegen de stelling waren met argumenten. Daar word ik blij van, want dan gaan we de discussie aan, daar kunnen we wat van leren. En de beste argument vond ik eigenlijk de human in the loop argument. Van, hey, we willen toch dat mensen nog in die loop zitten. Dat die AI niet alles van ons gaat overnemen. Ik zou dat ook heel graag willen. En ik vind dat een best wel goed argument. Ik ben alleen wel erg benieuwd, hoe doen we dat dan als die AI zoveel slimmer op sommige gebieden is dan mensen? Maar misschien ga jij het daar zo nog over hebben. Wat ik ook een argument is, wat ik veel heb gelezen, wat ik niet zo goed argument vind, is, er is al heel vaak gezegd dat AI veel gaat veranderen en dat is niet gebeurd. Dus dat gaat nu ook niet gebeuren. Punt.
Ja, nou dat argument hoor je überhaupt wel over AI. Ik denk dat het fundamenteel andere vorm van technologie is dan de voorbeelden die meestal genoemd worden.
Ja, ik vind het ook geen inhoudelijk argument eigenlijk. Het is alleen op basis van historische data.
Hey, nou heb je een monoloog gehouden, Tom.
Ja, wacht, er is nog één reactie.
Oh, jeetje.
Daarna mag je.
Oh, jeetje.
Er was nog een derde reactie. Ja. En die zei daar eigenlijk van, hey, misschien heb je wel gelijk. Ik wil je nog niet meteen gelijk geven, maar het heeft in ieder geval stof tot nadenken. Nou, dat vind ik echt mooi als mensen zich daar open voor stellen. Of iemand zei bijvoorbeeld, dit was een vervelend realistisch artikel. Vond ik ook een mooie. Of en iemand zei ook nog, kan het niet lezen zonder cognitieve dissonantie.
Ja.
En dat is ook het gevoel wat ik erbij heb. Ik vind het ook, ik ben ook docent. Ik vind het heel gek als ik zeg, we hebben geen vakkennis meer nodig. Maar in die argumentatie, dat is de enige conclusie die ik op sommige vlakken kan komen.
Ja, the ugly truth.
Ja, dus die 3 soorten reacties.
Oké. Mag ik nu?
Ja, graag.
Nou, eerst, het schoot me net te binnen, want ik heb hier natuurlijk wel over nagedacht naar aanleiding van je artikel, maar toen je dit net zo zat te vertellen, dacht ik, ja, wacht even. Maar je leert mbo-studenten ICT ook niet aan om machinetaal te spreken. Dus je kunt natuurlijk de definitie van wat programmeren is, moet wel meegaan met de tijd.
Ja.
En ik hoor topmensen in de AI-space, hoor ik eigenlijk al een aantal jaar zeggen, de nieuwste generatie programmeertalen, zoals bijvoorbeeld Python is volgens mij de grootste programmeertaal nu. Dat is 4e generatie taal of zo. Daar zit eigenlijk, die is al 4 keer zo abstract dan de eentjes en nulletjes van de machinetaal.
Ja.
En daar kan je eigenlijk al met één zin kan je al heel veel dingen doen.
Ja, precies.
Want het is allemaal zit daar achter, zou ik maar zeggen. Maar nu heb je eigenlijk menselijke taal, dus Engels zeg maar even, of Nederlands. Mm-hmm. Als vijfde generatie programmeertaal. En voor de luisteraars met meer kennis, misschien zesde, weet ik niet. Ik dacht vijfde.
Ja, precies. Marcel Beekmans heeft hier ook nog wat over geschreven. Precies dit argument.
Oké, okay, nou kijk. En nou, dat zit in de namen. Dat klinkt als een hele intelligente man. Ik ken hem. Wat je ook zou kunnen zeggen is, ja, nee, wat je dus gaat doen is, je gaat gewoon een abstractieniveau hoger zitten. Dus die MBO moet juist heel goed leren programmeren, maar die moet dus weten hoe die een taalmodel in de programmeertaal, Engels of Nederlands, kan aansturen.
Ja, mooi. Wat je volgens mij dan eigenlijk zegt is, we hebben misschien niet per se die vakkennis nodig, maar we hebben heel veel kennis nodig op het gebied van een bepaalde sector, dus ICT in dit geval, mm-hmm. Hoe je omgaat met de AI-tools die in dat vakgebied heel belangrijk zijn. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat we AI niet meer moeten zien als een middel, maar echt een doel. En vakkennis is misschien nu een middel geworden.
Ja, maar dan zou ik nog wel een komma achter willen zetten. Ja. Dat snap ik, want ik moet natuurlijk wel ook weten wat er mogelijk is. Dus ik heb niet, ja, als ik alleen maar weet hoe ik moet prompten, zeg maar even, hoe ik zo'n ding moet aansturen, ik moet wel weten waarop ik hem kan aansturen. Dus als ik dan de human in the loop software engineer ben en mijn programmeertaal is Nederlands of Engels, menselijke taal, dan kan ik niet zeggen programmeer maar iets. Dan moet ik ook weten wat kan dat ding dan programmeren en wat zijn applicaties, hoe zit dat in elkaar. Dus die vakkennis heb ik toch gewoon nodig. Tom.
Ja en nee. Dus enerzijds kan je dat ook weer heel goed brainstormen met je AI. Mm. Dus daar kan je hem wel voor inzetten. Maar we komen hier ook wel weer in de buurt van het argument the human in the loop. Ja, en daar zie ik toch ook wel weer, dat vind ik wel een interessant argument.
Oké. Nou, laat ik die dan proberen in te kaderen of te verdiepen.
Ja.
Je kunt vanuit allerlei onderwijskundige brillen kijken naar wat kennis eigenlijk doet in het onderwijs en welke vormen van kennis er zijn. De bekendste stuk Bloom, de taxonomie van Bloom.
Ja, die ken ik.
Discussies over of dat niveaus zijn of niet, laten we even achterwege wat mij betreft. Maar je hebt het onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren wordt meestal gebruikt als zes aspecten van kennis. En als ik erover na heb gedacht, en dat heb ik gedaan, zou je kunnen zeggen dat die onderste niveaus die ik als eerste noemde, dus het onthouden, begrijpen en toepassen, dat AI dat eigenlijk nu al beter kan dan de gemiddelde mbo'er. Misschien ook wel dan best wel wat hbo'ers op verschillende vakgebieden. En dat je de gif op kan nemen en dat over een paar jaar gewoon ook voor universitaire afgestudeerde geldt. Dus dat het onthouden, begrijpen en toepassen van kennis eigenlijk niet meer nodig is. Maar
mag ik heel even een klein zijsprongetje? Wat je nu zegt is wel een hele belangrijke. Want nu heb ik dus gezegd van, ik richt me op mbo. Omdat dat in principe lager intelligentie of hoe noem je het denkniveau is dan hbo en wo. Het geldt niet voor de praktische kant van mbo. Dat wordt heel erg weinig aangetast door AI. Maar ga er maar vanuit als je op het hbo zit en de universiteit, dat deze discussie geldt net zo goed voor jou.
Ja. En,
dus een klein zijstapje.
En zo snel dat je, als je het hebt over een curriculumontwikkeling van
moet je
twee
nu
jaar
mee bezig zijn.
Over vier, voor een programma van 4 jaar moet je er nu mee bezig zijn.
Nu mee bezig zijn.
De andere niveaus die vereisen eigenlijk, dus het analyseren, het evalueren en het creëren, die vereisen veel meer kennis over de context van zo'n opdracht. Dus als we hem concreet maken, ik ben een groot bedrijf en ik wil een applicatie hebben. Mm-hmm. En ik nodig een mbo afgestudeerde software engineer uit om dat te doen. Dan maakt het mij niet zoveel uit of die Engels praat tegen zijn computer of dat die Python praat tegen zijn computer. Als die mij maar vertelt, als die uit mij de juiste informatie kan halen om te leveren wat ik wil. En daarvoor moet hij niet alleen de technische dingen weten, maar moet hij ook weten wie ik ben als klant, wat mijn behoefte is, hoe het bedrijf in elkaar zit. Daarmee kan die waarschijnlijk ook gaan nadenken over, beste klant, u dacht waarschijnlijk dat u die applicatie wil, maar als ik dit allemaal meeneem, is volgens mij dit ook mogelijk. En dat zijn dingen die voorlopig, ik zeg altijd maar even voorlopig, maar die nu nog niet mogelijk zijn door AI, waar je dus eigenlijk best wel wat vakkennis voor nodig hebt om ook te kunnen inzien wat er allemaal mogelijk is. Waardoor dat eigenlijk nog steeds een belangrijk component moet zijn van een opleiding. Tom?
Ik zit meteen te denken, want je zegt eigenlijk, het heeft bepaalde kennis niet. Ik bij best wel veel van mijn prompts, als er heel veel context nodig is, dan vraag ik aan die AI, ga mij eerst een hele hoop vragen stellen en ga dan pas bouwen of ga dan pas iets uitvoeren. Mm-hmm. Nou, volgens mij is dit precies hetzelfde. Dus alles wat jij net zegt, het weet niet wat het bedrijf wil, weet niet wat dit wil. Nou, het kan gewoon al die vragen gaan stellen en dan wordt jouw mbo-ICT-student die dit dus mede gaat bouwen, die gaat eigenlijk dit dus opzoeken, navragen en dat soort dingen. Dat gaat hij teruggeven aan het systeem.
Ja.
En dan wordt het uitgevoerd. Ik zie nog niet helemaal in waarom dit nou echt een tegenargument is.
Okay.
Nog vakkennis nodig.
Maar dan houden we in ieder geval, want ik heb nog meer argumenten. Maar we houden in ieder geval over, als ik met je meega, dan houden we over dat je een human in the loop hebt. Dus dat je niet als bedrijf zelf met AI gaat praten, maar dat je een software engineer inhuurt, omdat die beter kan praten met zo'n dingen en ook beter kan praten met zo'n dingen als hij er alles in gooit, inclusief die context.
Ja. Maar je hebt er misschien wel veel minder nodig, hè? Want het gaat wel veel harder.
Ja, nee, dat begrijp ik. Maar er is misschien ook wel meer vraag nog dan dat er nu aanbod is. Hè? Dus,
dat zou kunnen. En misschien kan je wel weer veel meer produceren.
Precies. Precies. Ja. Dus dat is een heel ander onderwerp, denk ik.
Inderdaad.
Ik zou nog tot slot nog twee andere argumenten willen inbrengen.
Ja.
En die gaan meer over de psychologie van vakkennis opdoen.
Jouw expertise natuurlijk.
Ja, ik ben van origine psycholoog en cognitief psycholoog. En kijk, twee aspecten. Eén is, op het moment dat jij vakkennis ergens over krijgt, ga jij je bekwaam voelen. Ga jij, zeg maar, als professional groeien, psychologisch gezien. En ik denk dat dat een niet te onderschatten onderdeel is van een opleiding. Dat je vertrouwenstools geeft in de vorm ook van kennis. Je vak beheersen, zou maar zeggen. Waarmee je anders naar zo'n bedrijf gaat dan met jouw stelling van ik kan naar ieder bedrijf, in iedere context, ik weet er helemaal niks van, maar ik kan goed prompten. Ik denk dat het, jij bent al een professional, jij bent al wat ouder en hebt zelfvertrouwen, maar als je een jonge mbo'er opleidt, denk ik dat het een belangrijk tool is daarvoor.
Sluit ik me helemaal bij aan.
Mooi. Nummertje 2, want we moeten een beetje opschieten.
Ja.
En dan
wil ik aan de andere kant, je kan ook weer heel veel zelfvertrouwen krijgen van hey, hoeveel kan ik al? Als jij goed met AI kan omgaan, dan kan je opeens zoveel meer. Mijn afstudeerders die stage lopen, die kunnen nu hebben heel veel toegevoegde waarde in de praktijk, omdat ze gewoon veel meer over AI weten dan al hun collega's.
Ja, dat, klopt.
Dat geeft hun absoluut zelfvertrouwen.
Dus vakkennis over AI is ook een belangrijk tool om zelfvertrouwen. Maar ik bevestig je mijn stelling.
Ja.
Maar ik denk dat als je ICT'er bent, software engineer bent, dat de kennis over de software en de achterliggende vakkennis je wel degelijk een bepaalde basis zelfvertrouwen daarin geeft. Maar belangrijker nog, vakkennis is niet iets losstaans. Hè? Dus als jij mbo ICT doet en je leert van alles over programmeren, zeg maar even.
Mm-hmm.
Dat is niet een losse module in je hoofd. Zeg maar de kennis die jij als mens allemaal opbouwt, je body of knowledge, is een, zou maar zeggen, een samenhangend geheel. Als jij nieuwe kennis opdoet, wordt alles beter. Dus het simpelweg opdoen van vakkennis maakt jou überhaupt slimmer en beter in staat om problemen te tackelen, de context te begrijpen enzovoort. Dus je hebt wel degelijk ook kennis nodig om nieuwe kennis op te doen om slimmer te worden.
Ja, en daar ben ik het ook helemaal mee eens. Volgens mij ga je ook veel kritisch denkvermogen, vind ik ook een hele belangrijke vaardigheid die veel belangrijker wordt. Ja, dat ga je heel moeilijk leren en kunnen zonder vakkennis. Maar ik zie dus wel vakkennis misschien meer als middel. En de tools goed kennen zie ik meer als doel, want dat is misschien nog wel belangrijker, vraagteken. Maar ja, eens.
Oké. Nou, dan hebben we volgens mij ook gegeven de tijd nu wel eens een beetje de argumenten benoemd.
Ja.
Volgens mij is de discussie nog niet klaar en gaat de tijd het ook leren. Maar wel een mooie prikkelende gedachte.
Ja, en ik wil ook wel mensen oproepen. ga hierover nadenken. Ik hoop dat het stof tot nadenken is en vervelend realistisch. En je mag er ook tegen ons zijn. En als jij wel...
ons?
ons? kom maar op, als je het niet eens bent met goede argumenten. Ik sta echt open om mijn mening hierover te veranderen. Maar als je geen enkel tegenargument hebt, misschien moet je dan toch even mee.
Nou, wordt vervolgd ongetwijfeld.
Ja, vind ik ook. Willen we hem afsluiten?
Yes.
Mooi, ga je gang.
Niet bang zijn, gewoon doen.